Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Nu moet uw tong de heidenen noden. Meld alle volkeren zijn geboden. Vertelt zijn wonderen en zijn eer, groot en prijswaardig is de Heere, en vreselijk boven alle goden. We zingen van Psalm 96, vers 2, vers 5 en vers 9. 2, 5 en 9 van Psalm 96. Gemeente in hartelijke verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen, doen we die belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Waarna wij zingen van het gebed des Heren achter de psalmen, daarvan het zesde vers: vergeef ons onze schulden, Heren. Wij schonden al te snood uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie onzer zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleen. Wij schelden kwijt die ons misdeen. Het zesde vers van de berijming van het gebed des Heren.
En ieder spreekt nu met mij in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, laten wij Gods aangezicht zoeken in een gezamenlijk gebed om hem te vragen om zijn onmisbare zegen over de bediening van het woord. Heere, wie onzer, wie van ons kan voor u bestaan? Ach nee, geen ogenblik. Geen ogenblik, o Heere. Want ook op deze dag, uw heilige dag, hebben we weer dingen gedacht, gedaan, gesproken wellicht, die niet betamelijk waren. Niet goed in uw heilige ogen. En ook als we de kerkdienst leiden en de kerkdienst bijwonen, ach Heere, dan is het alles nog ten dele. De prediking, al is het uw woord, de prediking is niet volmaakt. Daar zit ook iets van de mens in. En als we luisteren naar uw boodschap, ach Heere, dan zijn de gedachten er soms niet voldoende bij. Dan luisteren we maar half en misschien zelfs helemaal niet. We zijn met andere dingen bezig. Dingen van gisteren, dingen van morgen. Maar niet met de dingen van uw koninkrijk. En Heere, wij bidden u, vergeef ons toch al die slordigheid. Vergeef ons al dit kwaad. En geef toch, Heere, dat we leren luisteren. En dat we ook in de prediking getrouw zullen zijn, geheel getrouw aan het woord van u. Geef maar, Heere, dat het menselijke, het al te menselijke, zal mogen wegvallen. En dat we zouden mogen zeggen, het was waarlijk uw woord. En dat is echt zo, uw woord. Geef ons dan toch, Heere, de juiste dingen uit te spreken. Tot eer van uw grote naam. Tot grootmaking van de naam van uw Zoon. En wilt u ons leiden door uw Heilige Geest. Dan zal het goed zijn. Als uw geest in de raderen is. Als uw geest krachtig werkzaam is. Dan worden er harten geopend. Dan worden er dingen verstaan. Dan worden we klein voor u. En dan blijven we ook klein. O Heere, alle reden om onder uw woord te bukken en onder uw woord te buigen. En geef maar, Heere, dat ons hart daartoe genegen zal zijn. En dat we niet zo eigenwijs zullen zijn dat wij het beter weten dan dat gij het in uw woord zegt. Geef ons getrouwheid in het spreken en in het luisteren. Dat bidden we niet alleen voor onze gemeente, maar dat bidden we voor alle gemeenten hier op Urk. Dat bidden we voor alle gemeenten in Nederland die samenkomen. Heere, wij bidden u dat toch overal het getrouwe woord van u recht en zuiver zal gepredikt worden. Want daardoor wordt uw kerk gesterkt. O Heere, wij bidden u, zou u willen geven dat nergens de dwaling en nergens de ketterij zal heersen en regeren. Want die maakt de kerk stuk. Dan gaat de kerk ten onder. Want de onwaarheid kan niet bestaan, die zult u ook verwijderen. Dat hebt u ook in de tijd van de schriften al gedaan. En Heere, dat zult ge ook in onze tijd nog doen. Als het woord niet recht gepredikt wordt, dan houdt de kerk geen stand. Dan gaan de gemeenten kwijlen en dan wordt het steeds minder, totdat er niets meer overblijft. Ach Heere, bewaar er ons voor. Bewaar er ons voor, want we moeten niet denken dat wij er te goed voor zijn om af te zakken. Maar wilt u maar geven, Heere, dat daar geen sprake van zal zijn. Maar dat we in alle getrouwheid uw woord hoog zullen houden. Wilt u zo met ons wezen dan in dit uur, Heere, als we een gedeelte behandelen uit het Nieuwe Testament, wilt u ons dan nabij zijn en ons geven alles wat ons nodig is. Hoor ons dan en verhoor ons en wees aan alle plaatsen waar het woord verkondigd wordt. Wilt u uw kerk ook wereldwijd gedenken, ook waar die in vervolging en verdrukking verkeert. Gevaar voor het leven, achteruitstelling, schimp en hoon. Geen vrijheid zoals wij die hebben. O Heer, in hoeveel landen is dat niet aan de orde? In hoeveel landen is het toch zo dat uw naam slechts met vrezen en beven kan worden verkondigd en uitgesproken? Omdat het verboden is door de overheden om de Bijbel te lezen, de Bijbel te verkondigen, het woord van u te spreken. Ach, Heere, wilt u toch al die mensen die dat betreft en die altijd in gevaar moeten leven, wilt u ze sterken en wilt u ze bemoedigen en geven dat ze volhouden, dat ze niet zullen wijken voor het kwaad, niet zullen wijken voor de leugen, maar dat ze de waarheid van u hoog in het vaandel mogen hebben. Heere, zo bidden wij u. Hoor ons gebed, wees ook met degenen die er niet kunnen zijn, de zieken, de ouden van dagen, en die misschien in de gezondheidszorg werkzaam zijn. We denken ook aan degenen die op vakantie zijn. We horen dat er nogal wat mensen vertrokken zijn naar elders. Wilt u ook hen geven dat ze nog een goede zondag mogen hebben? En ook nog een goede zondagavond. Want u hebt toch zelf gezegd dat de Sabbatdag geheiligd moet worden. Niet de Sabbatsmorgen alleen, ook niet de Sabbatsmiddag alleen, maar de Sabbatsdag wilt u geheiligd zien. En geef maar, Heren, dat er ook velen daaraan gehoor zullen geven. Dat ze luisteren zullen naar het woord van u, ook aan de avond van deze dag. Het zij hier in de kerk, het zij door andere middelen, maar dat uw woord voortgang zal mogen hebben en goede vrucht zal mogen dragen. Werpt u het dan maar in de goede akker, Heren, waar het groeit dan. We bidden het u. Uit genade. Amen. We gaan een gedeelte lezen uit Handelingen 10. Dat is een lang hoofdstuk. We kunnen het niet in zijn geheel lezen. En daarom gaan wij beginnen bij vers 21. En we lezen door tot vers 45. Dat is al een mooi stukje. 21 tot 45. Dat gedeelte is gekozen als schriftlezing voor deze avond.
En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren en zeide: zie, ik ben het, dien gij zoekt. Wat is de oorzaak waarom gij hier zijt? En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man en vrezende God, en die goede getuigenis heeft voor het ganse volk der Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel, die hij zou ontbieden te zijner huize, en dat hij van u woorden der zaligheid zou horen. Als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij hen in huis. Doch des anderen daags ging Petrus met hen heen, en sommigen der broederen die van Joppe waren, gingen met hem. En des anderen daags kwamen zij te Caesarea, en Cornelius, verwachtende hen, samengeroepen hebbende die van zijn maatschap en bijzonderste vrienden. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet en vallende aan zijn voeten aanbad hem. Maar Petrus richtte hem op, zeggende: sta op, ik ben ook zelf een mens. En met hem sprekende ging hij in en vond er velen die samengekomen waren. En hij zeide tot hen: gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Doch God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan om wat reden gij lieden mij hebt ontboden. En Cornelius zeide: over 4 dagen was ik vastende tot deze uren toe. En ter 9e uur bad ik in mijn huis. En zie, een man stond voor mij in een blinkend kleed en zeide: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden. Zend dan naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis in het huis van Simon, de lederbereider. Aan de zee, welke hier gekomen zijnde, tot u spreken zal. Zo heb ik dan van stonden aan tot u gezonden, en gij hebt wel gedaan dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan alle nu hier vertegenwoordigd voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus de mond opendoende zeide, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken is van is die hem vreest en gerechtigheid werkt hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft den kinderen Israëls verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is één Heere van allen. Gij lieden weet de zaak die geschied is door heel Judea, beginnende van Galilea na den doop, welke Johannes gepredikt heeft. Belangende Jezus van Nazareth, hoe hem God gezalfd heeft van den Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van den duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben hem hangende aan het hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij geopenbaard zou worden. Niet al den volken, maar den getuigen, die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan is, en heeft ons geboden ten volke te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter der levenden en doden. Deze geven getuigenis van al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Tot zover.
Gemeente, in de dienst der offeranden krijgt u nu de gelegenheid om uw gaven te geven voor de doeleinden die u aan het begin van de dienst zijn genoemd. Wij bevelen die graag bij u aan. De Heere zegene u en uw gaven. We gaan zingen van Psalm 86, de versen 3, 6 en 8. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, vers 3, vers 6 en vers 8. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Handelingen 10 en daarvoor van de versen 40 tot en met 43. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet aan al het volk, maar aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren. Ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Gemeente, hoe vaak lezen we niet in de Bijbel dat er bij God geen aanneming des persoons is? En met aanneming des persoons bedoelen wij dat er bij God geen willekeurige voortrekkerij bestaat. Die is er bij de Here niet. Hij behandelt gelijke monniken en gelijke kappen. Dat eist de Here God ook van ons, hè, dat we eerlijk met elkaar omgaan. En geen verkeerde onderscheiden maken tussen de een en tussen de ander. Gelijke monniken, gelijke kappen, zei ik al. Gerechtigheid. Gerechtigheid zult gij najagen. He, dat zegt de Heere in de schrift. En dat moet bijvoorbeeld in de rechtspraak gebeuren. Dan mag men niet zomaar de een bevoordelen boven de ander. Men mag geen geschenken aannemen van de rijken om aan de armen geweld aan te doen. Dat mag niet, je mag niet kijken of iemand rijk is of arm, of iemand wijs is of niet zo verstandig. Daar mag je geen onderscheid tussen maken, tussen iemand die besneden is, om het even in de Bijbelse trend te zeggen, die besneden is of die onbesneden is. Daar mag je geen onderscheid tussen maken. De Heere zegt dat alle mensen voor hem in dat opzicht gelijk zijn. En de Heere zal ons dan ook op gelijke wijze behandelen. Hij zal niet zeggen dat een kerkmens, die heeft een streepje voor. En die gaat wat minder vaak naar de kerk, die heeft dus een streepje minder. En dus zal ik die ongelijk geven en de ander gelijk. Nee, de Heere is rechtvaardig in al zijn werken, in al zijn doen, hij zal alle mensen eerlijk en naar gelijke behandelen. En zo is de Heere God dat nou ook aangetoond in de geschiedenis van Cornelius. Cornelius was een hoofdman over 100, een Romein, een onbesneden heiden dus. En hij had daar de zeggenschap over 100 soldaten, 100 krijgslieden. Hij was een hoofdman over 100. En u moet bedenken dat Caesarea, de plaats waar hij was, dat Caesarea eigenlijk de hoofdplaats was van de Romeinse garnizoenen. Die lagen daar, die waren daar gevestigd in Caesarea. En dat moeten er veel meer dan 100 zijn geweest. Hè? Veel meer dan 100 krijgsknechten. Want dat was dus het centrale punt, hè, waar de Romeinen hun macht van uitoefenden. En daar moeten wel duizenden mensen geweest zijn om het hele land Israël kalm te houden. Zo lezen we bijvoorbeeld in Capernaum dat daar ook een hoofdman over 100 was, ook een Romeinse hoofdman, die zelfs een beetje op de hoofdman hier in Caesarea Cornelius lijkt. Daar zal ik zo dadelijk nog wel even op terugkomen, denk ik. Maar in elk geval, gemeente, in elk geval, die Cornelius, dat was een man Die had opgelet. Hij was wakker geworden. De Heere heeft hem op een of andere wijze laten zien dat hij de ware God is. En dat hij moet worden gediend. Hij had bidden geleerd en hoe? Bidden geleerd. Hij bad veel tot de Heere, ernstig in zijn gebed. En hij had ook de armen lief, hij gaf aalmoezen, hij vaste. En dat betekent, vasten betekent dat je je zonden beleidt. Vasten doe je niet als je geen schuld weet, dan ga je niet vasten. Maar als jij bijvoorbeeld je schuld inziet en je onbestaanbaarheid tegenover God, dan zou vasten, in de rouw gaan, in het verdriet gaan, dat zou zeer gepast zijn. En dat deed Cornelius ook, dat staat ook in dit hoofdstuk, dat hij vastte, dat hij aalmoezen gaf, dat hij bad, zijn gebeden waren verhoord en zijn aalmoezen waren opgeklommen voor God, de Heere was ze gedachten gaan worden. En dan staat er dat de Heere, de engel van de Heere aan hem verschijnt, een engel van de Heere, in een visioen, in een gezicht. En die engel die krijgt de opdracht van de Heere om tegen Cornelius te zeggen dat hij mannen moet schikken naar Joppe toe. Joppe, dat daar een paar dagen lopen vandaan lag, daar moesten zij naartoe om Petrus aan te spreken. Ze moesten naar hem zoeken, want hij moest met ze meekomen naar Caesarea toe. En zo gemeente, zo gebeurde het ook. Want de Heere had gezegd dat hij woorden der zaligheid, woorden waarmee gij zalig zult worden, dat die tot hem gesproken zouden worden. Dus Petrus zou dat komen doen. Die zou woorden der zaligheid komen spreken. En zo werden dus die twee huisknechten en die ene soldaat, ene krijgsknecht, die zal er wel bij geweest zijn voor de veiligheid, denk ik. De veiligheid van het reizen over de wegen was niet altijd zo gemakkelijk in die tijd. Nou, dan zouden zij na een paar dagen zouden zij terug kunnen zijn. En daar zag Cornelius naar uit. Maar wat hij niet wist natuurlijk, dat was dat de Heere ook werkzaam was met Petrus. Want Petrus kreeg namelijk, voordat die mannen kwamen, kreeg hij een gezicht te zien. Een wonderlijk gezicht. Een laken dat van de hemel neerdaalt. En daar stonden op onreine dieren en reine dieren tussen elkaar. Onderling vermengd. En de stem van de Heere die klonk: sta op, Petrus, slacht en eet. En Petrus maakte bezwaar. Absoluut niet, Heere. Geenszins, absoluut niet. Want ik heb nog nooit iets wat onrein is, wat niet rein is, gegeten. Dat heb ik nog nooit gedaan en dat ga ik dus nu ook niet doen. Dat is iets wat u zelf in uw wet geboden hebt, dat ga ik niet overtreden. Daar had hij denk ik ook wel gelijk in, zeker had hij daar gelijk in, dat hij dat op zichzelf zomaar eigener beweging niet zou mogen doen. Dat mocht hij zeker niet zomaar eventjes doen. Toch maar gauw van alle beide soorten eten. Dat komt niet zomaar. Maar de Heere zegt: wacht eens even. Ik heb het onreine rein gemaakt. En dus mag je van alle beide soorten eten. Sta op, Peter, slacht en eet, want wat ik rein gemaakt heb, dat zult gij niet onrein achten. Petrus was dus helemaal niet van plan om dit te doen. Maar de Heere die dwingt hem er haast toe. Die zegt, Petrus, ik heb het onreine rein gemaakt. Onreine dieren bijvoorbeeld, die mag jij gerust eten. Die mag je voortaan eten, want het staat wel in het Oude Testament dat dat niet mag. Maar, met de komst van mij naar deze wereld, is het toch anders geworden. De muur tussen rein en onrein is geslecht. Die is weggenomen. En hetgeen wat vroeger onrein was, kun je dus niet meer onrein achten. Hè? Want dat heb ik immers rein verklaard. Wat ik rein verklaar, dat zul jij niet langer onrein achten. De scheur die in de schepping gevallen was bij de zondeval, de zondeval in het paradijs. Toen is er een scheur gekomen in de schepping van God. Een deel werd er rein en een ander deel onrein. Meer onrein dan rein trouwens. En dat zegt ook wat, hè. Die zonde heeft wat teweeg gebracht. Ontzettend veel. Ver weg, de meeste dieren waren onrein, konden niet gegeten worden, hè. En dat was toch wel, een heel duidelijk signaal, hè. Hoezeer de zondeval had ingegrepen in de schepping van God. En nu is Christus gekomen om die scheur te helen. Ja, gemeente, dat mogen we wel zeggen. Als de Heer Jezus hier zegt, wat ik rein maak, dat zult gij niet meer onrein achten, dan betekent dat dat hij de scheur heeft gedicht. Die heeft hij dicht gemaakt. Hè? Dat geldt nu niet meer. Je mag, je moet zelfs op mijn bevel van alles eten. En dan, ja, dan staan daar die mannen voor de deur. Waar Petrus geen enkele weet van heeft. Want hij weet niet dat die naar hem toegestuurd zijn. En ze staan daar aan de deur. Ze kloppen aan. En ja, ze komen binnen. En Petrus is natuurlijk op zijn hoogst verbaasd. Want het is niet een kwestie alleen maar van dieren onderling. Die niet meer rein en onrein zijn, hè. Die allemaal nu gelijk zijn, gelijk worden gesteld. Maar nu blijkt dat de Heere gaat zeggen dat dat ook van de mensen geldt. Je zult niet enig mens, geen mens zult gij onrein achten. Als die mannen aan Petrus vragen, ga je met ons mee naar Caesarea, want daarvoor zijn we gekomen om je op te halen. En we moeten naar een zekere Cornelius toe, die een opdracht gekregen heeft om boden te zenden naar u toe. En u moet komen. Nou, dan zou Petrus pertinent gezegd hebben, daar begin ik ook niet aan. Daar kun ik ook niet aan beginnen. Zo waar als dat ik daarnet gezegd had, dat ik dat onderscheid tussen rein en onrein van die dieren niet zou kunnen maken. Zo waar als dat door mij verworpen werd. Zozeer zou ik ook moeten zeggen van, ik kan niet met u meegaan naar een onreine man toe. Want ik kan daar niet in huis komen. Ik kan daar niet bij zitten. Dat mag ik niet. Heidenen zijn onrein, ook dan, als zij wel godsdienstig zijn en zijn en blijven heidenen. Zo was dat, hè, in die dagen. Ook al was het een man die bad, ook al was het een man die aalmoezen gaf, ook al was het een man die vastte. Ze waren toch in de ogen van het Joodse volk onrein, want van heidense origine. Dat deugde niet, dat kon niet goed zijn, daar mocht je niet mee te maken hebben. He, zo was dat in die dagen wel heel erg sterk. Petrus zou geweigerd hebben, maar nu hij dat visioen gezien heeft, dat laken, begrijpt hij wel dat hij dat nu niet langer meer kan. Ook niet wat mensen betreft. Dat hij niet kan zeggen, ik ga niet met jullie mee. Hè. Dat kon Petrus niet zeggen. Hij ging met ze mee. En als hij daar dan aankomt. En hij ziet die mensen allemaal zitten in het huis van Cornelius. Wel, wat voor mensen zijn dat dan? Waar komen die dan vandaan? Wel, Cornelius heeft in zijn liefde tot de Here, die heeft alle mensen uitgenodigd die hem uit denken kon. Ja, bekenden van hem natuurlijk. Vrienden, verwanten, die had hij misschien niet zoveel daar in die streek, want hij kwam natuurlijk uit Rome. Daar zal zijn grootste deel van zijn familie wel geleefd hebben, gewoond hebben, denk ik. Maar ze worden toch genoemd, hè, verwanten, vrienden, bekenden. Hij heeft ze allemaal uitgenodigd in zijn huis, want Petrus komt woorden der zaligheid spreken. Dat had de Heere gezegd. Woorden van zaligheid, de weg van de zaligheid zou hem worden verkondigd. En die weg van de zaligheid, die kende Cornelius nog niet. Hij was wel godsdienstig geworden, biddend, barmhartig, nederig, dat allemaal wel. Maar de weg van de zaligheid kende hij nog niet. Want dat is Christus. En Christus was voor hem nog onbekend. Hè? Hoofdzakelijk onbekend. Hè? Wie hij eigenlijk was, dat wist hij maar amper. Maar amper, hij heeft wel eens van hem gehoord, zo blijkt zo dadelijk. Maar hij weet niet wie Christus is. Hij heeft geen band nog met de Heere Jezus Christus. Dat wordt hem wel toegezegd hier, hè, dat hij de weg van de zaligheid zal mogen ontvangen. Maar ja, dat moet nog wel gaan gebeuren. En als Petrus dan die mannen allemaal ziet zitten daar, mannen, misschien ook wel vrouwen erbij, wie zal het zeggen? Dan zegt Petrus, nou zie ik in der waarheid dat er geen aanneming des persoons bij de Heeren is. Want hier zijn zoveel mensen, merendeels heidenen, zoveel aanwezig hier, en die zitten allemaal te wachten op die weg der zaligheid, op dat woord van de zaligheid dat hier zal worden gesproken. Hè. Daar zitten ze allemaal op te wachten, ze zijn allemaal door Cornelius genodigd en allemaal zijn zij hier gekomen. Ik zie nu echt, hè, ik kan er niet meer omheen, hè, dat bij de Heere geen aanneming des persoons is. Maar dat allen die hem vrezen en gerechtigheid werken voor hem aangenaam zijn. Die dus de goede vruchten van het geloof vertonen, de vrezen des Heren en gerechtigheid werken, dat is zorgen, zoeken naar de wil van God te leven, die is hem aangenaam. Dan maakt de Heere God geen onderscheid tussen rein en onrein, tussen besneden of onbesneden, tussen Jood of heiden, tussen rijk of arm, wijs of onwijs, dan maakt de Heere God geen onderscheid in. Hè? En dat zie ik nu in der waarheid dat zo is, want jullie zitten hier allemaal voor mijn aangezicht. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Ja, dat woord is eerst aan Christus, aan Israël verkondigd, dat is waar. Dat is eerst aan Israël verkondigd. Ja, toen Jezus op de aarde was, is hij rondgegaan door het beloofde land om daar het woord te brengen. Hij is niet tot de heidenen gegaan. Want de muur van de middelmuur, dus afscheiders, was nog niet verbroken. Die stond toen nog overeind. En als de Heere Jezus bijvoorbeeld bij die vrouw in het noorden, hoe heet dat ook weer? Uh, goed, in ieder geval de delen van Tyrus en Sidon, zou ik maar zeggen. De delen van Tyrus en Sidon. Ik ben even de naam van die vrouw kwijt, hè, hoe ze aangeduid wordt. Maar in ieder geval, dan zegt de Heer Jezus ook tegen haar van, je bent een hondeke, je bent een hondeke. De weg is nog niet open, hè. De scheur is nog niet gedicht, kun je duidelijk zien. En Jezus zegt ook, hè, we gaan niet op de weg van de Samaritanen. Dat doen wij niet, hè? Zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Moeten jullie niet doen. Hè? Jullie moeten niet op de weg van de Samaritanen gaan. Hè? Want die hoorden er eigenlijk ook niet bij. Dat waren halve Joden, halve heidenen. Hè? Die hoorden er ook niet bij. Hè? Dus ja, dan zie je dus, hè, dat de Heer Jezus toen nog de oud-testamentische wet hoog hield. En dat hij die nu ook nog wel hoog houdt. Maar alleen hij is nu in Christus vervuld. Hij is nu in Christus vervuld en daarom is de scheiding dus weggenomen. Hij verkondigt nu vrede aan Israël en zo zal dadelijk blijken ook aan de volkeren. Vrede door Jezus Christus. Nou, dat is de kern van de zaak, gemeente. Dat zijn inderdaad de woorden der zaligheid. Hè? Als je vrede gaat verkondigen door Jezus Christus. Hè? Vrede die niet zomaar door jou verzonnen is. Of een wereldse vrede. Nee, een vrede die in het hart neerdaalt. Een vrede die geestelijk is. En die vrede die wordt nu verkondigd. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan Israël. Verkondigen vrede door Jezus Christus. Hij is een Heere van allen, staat er dan achter. Ziet u wel? Hij is een Heere van allen. Hij is niet alleen Heere over Israël, maar hij is ook Heere over allen. Het geldt ook voor iedereen. Voor andere volken. Hè? De middelmuur is dus werkelijk hier al verbroken. En dan gaat Petrus, die gaat schilderen de zaak die geschied is in Judea, geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft. Hè. Daar begint hij eigenlijk bij Johannes de Doper. Nou, dat is eigenlijk het begin van het Nieuwe Testament, zeg maar. De prediking van Johannes de Doper bij de Jordaan. Na de doop welke Johannes gepredikt heeft. Hè? Dat was echt een eikpunt. Johannes was de voorloper. Die was het signaal van de nieuwe morgen. Dat de tijden veranderd zouden zijn. Hè? De tijd is vervuld, zo sprak ook Johannes. Hè? De tijd is vervuld. Hè? De nieuwe tijd komt eraan. En het gaat dan over Jezus van Nazareth. Hoe God hem met olie heeft gezalfd. Hè? Gezalfd met een heilige geest en met kracht. Hè? Want de olie die bij de Heer Jezus gebruikt werd, was geen gewone olie. Ook geen bijzondere olie. Nee, het was de olie des geestes. Hè? Hij kreeg de geest op zich. Die daalde op hem neer. Hij is dus niet met olie gezalfd geworden, met gewone olie zoals de priesters dat werden. En de profeten en de koningen. Nee, dat niet. Hij is gezalfd met de geest zelf. Want de olie is in het Oude Testament altijd beeld van de Heilige Geest. Beeld van de Heilige Geest. En ja, als er hier gesproken wordt over dat de geest op hem kwam, dan wil dat zeggen dat hij gezalfd is door meer dan gewone olie. Maar door de geest van God zelf, hè? Hij is de gezalfde des Heren. Gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Hij is het land doorgegaan, staat er. Goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Jezus heeft nooit iets anders gedaan dan het goede. Altijd het goede. Wie overtuigt mij van zonde? Dat kon de Heer Jezus terecht zeggen. Hij is het land doorgegaan. Ja, beginnende in Galilea. Daar is hij zijn prediking begonnen. Hè, toen hij gedoopt was in de Jordaan, heeft hij eerst de 40 dagen in de woestijn geweest, hè, om door de duivel op de proef gesteld te worden. Om daar onder het proefgebod te verkeren. Hij heeft stand gehouden. En toen mocht hij verder gaan in Galilea. Het Galilea der heidenen. Het Galilea der heidenen. Daar ging hij naartoe. En hij heeft daar velen van de Joden tot bekering mogen brengen. Heel velen, hè, tot bekering mogen brengen. En ook die hoofdman te Capernaum al. Al was de middelmuur van het afscheidsel nog niet helemaal afgebroken, toch zie je dat er al toegebracht werden. Die Canaanese vrouw bijvoorbeeld, die werd toch toegebracht, ook al was ze een hondeke. En die Romeinse officier, hoofdman over 100, was eigenlijk net zo'n soort man als Cornelius, nietwaar? Hij had dat volk van Israël zeer lief, zo'n goed getuigenis. En hij had zelfs voor hen de synagoge gebouwd. Hij was eigenlijk een soortgelijk figuur als de hoofdman in Caesarea. Hè? Die konden elkaar de hand wel geven, die twee. Want zij hadden allemaal liefde gekregen voor het volk van God. Hè? Het volk nota bene dat ze onder de duim moesten houden. Zij moesten daarover de baas spelen. Zij moesten dat volk klein en zwak houden, hè, zodat ze niet in opstand tegen de Romeinen zouden komen. En toch deden zij het goede voor die volkeren. Hè. Dat gebeurde dat dan toch allemaal. Hè. In Galilea. Hè. En later is de Heer Jezus ook naar Jeruzalem gegaan, naar Judea en naar het Joodse land, hè, te Jeruzalem. Ja, altijd goeddoende en genezende allen die overweldigd waren door de duivel, want God was met hem. Hij heeft kranken genezen, maar hij heeft ook duivelen uitgeworpen. Denk aan Maria Magdalena. 7 duivelen uitgeworpen, op 1 keer. 7 maar liefst. Zo is die vrouw verlost geworden van de duivel. Overweldigd was ze door de duivel. Maar hij heeft haar vrij gemaakt. Hij heeft haar genezen. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft in het Joodse land en te Jeruzalem. Wij zijn getuigen, zegt Petrus. Nou, dat is echt wel waar. Dat is niet te veel gezegd. Petrus zelf was getuige. Hij is er steeds bij geweest. Bij alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft. En dat geldt ook van de andere apostelen. Hè? Ook van Johannes en van Jacobus. En van de anderen geldt het, hè, dat ze er altijd bij geweest zijn. En daarom getuigen, ooggetuigen, oorgetuigen zijn geweest. En zelf ook al hebben getuigd. Want ze werden ook door de Heer Jezus uitgezonden. Om ook te prediken. Hè? Ook zij moesten getuigen van hem, hè? Want de Heer Jezus heeft ze uitgezonden om van hem te getuigen, zoals hij dat ook straks bij zijn hemelvaart nog een keer zal doen. Gij zult mijn getuigen wezen. En getuigen zijn is ook nog wel eens een moeilijke zaak, hoor. Want getuigen zijn wat veroorzaakt ook vaak smart en tegenstand. Getuige zijn is vaak ook martelaar zijn. Nou, dat hebben de discipelen ook wel geweten. Hè? Maar ze zijn getuigen geweest van alle dingen die Jezus gezegd en gedaan had. En dan komen de heilsfeiten. Want hoe kun je nou de weg der zaligheid prediken zonder de heilsfeiten te noemen? Dat kan niet. Dat kan niet. Hè? Dus hij geeft eerst een introductie van wie Jezus dan eigenlijk is. Daar zou Cornelius maar heel weinig van geweten hebben, denk ik. Want Caesarea lag een behoorlijk stukje uit de lijn, uit de linie. Daar is Jezus ook nooit geweest, voor zover we weten, in Caesarea en zo. Het was een heidense stad, grotendeels heidense stad, een Romeinse stad. Er woonden wel wat Joden, maar de Romeinen en andere heidenen hadden toch een beetje de overhand in die stad. Jezus is daar, bij ons weten, nooit geweest, ook niet in die omgeving, niet in de kuststreek. Daar is de Heer Jezus nooit geweest. Hij was in Galilea. En anders op de grote feesten, hè, ging hij naar Jeruzalem. Hè. Daar was hij eigenlijk wel 3 keer, 4 keer, misschien wel nog wel meer een keer, want ook de andere feesten bezocht de Heer Jezus. Hè. Nou, dan was hij dus in Jeruzalem werkzaam. Hè. Dat was zijn gebied. En ze moeten daar in Caesarea niet zo heel veel van geweten hebben. Er staat wel, gij weet de zaak die geschied is door heel Judea, beginnende van Galilea, gij weet daar wel iets van. Maar wie Jezus nou werkelijk was, dat moesten ze nog horen. Want je kunt het wel over Jezus hebben, maar welke Jezus bedoel je? Ik bedoel de Heer Jezus die ze gedood hebben. Welken zij gedood hebben. En niet zomaar gedood. Met het zwaard of zo, of met de stediging, hè, zoals de Joden vaak deden, stedigen. Maar aan het hout. Het vloekhout. Het hout der schande. Daar hebben ze hem opgehangen. God heeft hem ook opgewekt. Daar heb je de heilsfeiten. Het sterven van de Heer Jezus. En de opstanding van de Heer Jezus. Daar heb je de heilsfeiten. En die worden hier aan Cornelius verteld. Weet je dat wel, Cornelius, dat hij gestorven is aan het hout? En wat dat inhield, dat zal Petrus ongetwijfeld ook aan Cornelius hebben uitgelegd. Dat dat een diepe, hele diepe betekenis had. Dat zal hij ongetwijfeld nader hebben verklaard. Daar twijfel ik niet aan. En dat hij opgestaan is uit de doden. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen. Ja, dat ook, hè. Dat zal hij ook aan Cornelius uitvoeriger hebben gezegd. Want Petrus was zelf inderdaad ooggetuige daarvan, hè. Hij was een van de eerste die bij het graf van de Heer Jezus gekomen was, hè. Dus ja, hij heeft daar zeker ook het een en ander van gehoord. En de betekenis daarvan heeft hij aan die man uitgelegd. En gegeven dat hij openbaar zou worden. Want kijk, het is niet in een uithoek geschied, het is in Jeruzalem geschied. En het moet niet in een uithoek blijven ook. Het moet overal verkondigd worden. Hij heeft gegeven dat hij openbaar zou worden, maar niet aan al het volk, maar aan de getuigen die van God tevoren verkondigd waren. Ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. Hè? Dus zij is niet meteen aan iedereen verschenen, maar eerst aan zijn jongeren verschenen. Dat is ook logisch. Dat de Heer Jezus eerst aan zijn jongeren verscheen op de eerste dag der week al. En later nog een aantal keren, kijk maar in 1 Korinthe 15. Daar kun je zien, hè, nog 500 mensen in één keer. En de twee die op de weg gingen. Enzovoort, enzovoort, de Emmausgangers. Nou, al die verschijningen die staan ons uitvoerig in de evangeliën vermeld. Hè? Nou, ja, hij is verschenen aan degene die tevoren uitverkoren waren door God. En dat zijn de apostelen die met hem gegeten en gedronken hebben. Inderdaad, ook nog nadat hij uit de doden was opgewekt. Hè. Denk maar aan dat eten bij het meer van Galilea, waar ze brood en vis gegeten hebben. Jezus met zijn 7 discipelen die daarbij waren op dat moment. En ook op de avond toen hij bij de discipelen verscheen, staat in het Lucas-evangelie, dat ze toen ook de maaltijd hebben gebruikt. En Jezus heeft daar ook gegeten en gedronken met zijn discipelen nadat hij van de doden was opgestaan. Dus zij zijn echt getuigen van de waarheid van de heilsfeiten. En dat is goed ook van ons om dat te weten. Het zijn geen fabels. Het zijn geen dingen die de discipelen maar verzonnen hebben. Zoals sommigen nog steeds beweren. Hè? Er zijn nog altijd mensen die zeggen van ja, die opstanding, kom nou even zeg. Kom nou even die opstanding. Dat hebben de discipelen alleen maar gewenst. Hè? Dat die bij hen zou voortleven. Hè? Dat die als het ware in hun gedachten zoveel indruk had gemaakt. Hè, dat het was alsof die nooit was weg geweest. Dat die er altijd nog was. Hè? Ze maken dus eigenlijk een soort mysterie ervan. Hè? Nee, het zijn feiten, het zijn feiten. Hij leeft in werkelijkheid. Er is inderdaad een geopend graf. En er is ook een kruis geweest waaraan hij gekruisigd is. Waaraan hij gehangen heeft. Die feiten, daar mogen we niets, nooit iets aan afdoen. En hij heeft ons geboden, ons, de apostelen dus, om aan het volk te prediken. Jawel, ja, het moet wel naar het volk toe. Het moet wel naar het volk toe en te betuigen. Betuigen, dat is waarheid. Hè? Waarheid is het. Betuigen. Dat is meer dan alleen maar spreken of getuigen zelfs. Hè? Betuigen is nog iets krachtiger. Betuigen, dat is van het is zo, mensen. Het is zo en niet anders. En hij heeft ons geboden, ziet u wel, geboden, verplicht, het volk te prediken en te betuigen, het plechtig te betuigen, dat hij degene is die van God verordend is tot de rechter over levenden en doden. Dus we moeten ook eerlijk het volk zeggen wat de waarheid is. En dat is dat God uiteindelijk, Christus uiteindelijk, alles zal oordelen en veroordelen. Hij is van God daartoe verordineerd. We weten toch allemaal wel dat de Bijbel zegt dat we allemaal voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Is dat dan een andere rechterstoel dan de rechterstoel van God? Nee, dat is niet een andere. Maar Christus heeft het recht verkregen om recht te spreken. He, om recht te gaan spreken. Dat hoort bij zijn koninklijke ambt. Tegenwoordig heeft de koning geen rechtspraak meer. He. Onze koning Willem-Alexander, die spreekt nooit geen recht meer. He. Dat hoeft hij niet te doen. Dat is zijn taak ook niet. Maar in de oudheid, in de tijd toen de Heer Jezus op de aarde was, toen was het zo, hè, dat rechters, dat waren koningen. Zoals Salomo, hè, dat is natuurlijk al heel ver voor de Heer Jezus, hè, bijna 1000 jaar, maar Salomo zat op de troon. En Salomo sprak recht. En dat is eigenlijk heel lang zo geweest, hè, dat de koningen op een troon zitten en recht spreken. Hè. Die hadden niet alleen het bestuur van het land, maar die hadden ook de rechtspraak in hun bezit. En zo heeft de Heer Jezus nu van zijn vader ook gekregen om recht te gaan spreken. Het oordeel is aan hem toegewezen om dat te vellen. Toen Jezus nog op deze aarde was, toen zei hij, ik oordeel niemand, want ik ben niet gekomen om mensen te oordelen of te veroordelen. He? Ik oordeel dus niemand, zegt de Heer Jezus. Maar ik ben gekomen om mensen te behouden. Maar dat betekent niet dat er geen oordeel zal zijn. Want de Vader heeft aan de Zoon het oordeel geschonken. Hij mag dat doen. En hij zal het ook doen. Hij heeft ons geboden aan het volk te prediken, te betuigen, dat hij is het hoor, hij is het, hij is degene die van God verordend is, hij dus aangewezen is, aangesteld is, om de levenden en de doden te oordelen. Ja, gemeente, dat is een ernstige zaak die hierin staat, hè? Woorden der zaligheid zijn er verkondigd. Christus is verkondigd, wat hij gedaan heeft, wie hij is, wat hij geleden heeft, hoe hij is opgestaan, hoe hij verschenen is aan zijn discipelen, wordt allemaal verteld. Maar dan komt ook deze eerlijke zaak erbij. Die andere zijn eerlijke zaken die werkelijk geschied zijn, maar dit is ook een eerlijke zaak. Nog eens zal hij verschijnen, als rechter van het heelal. We zongen er ook van uit Psalm 96, dat hij oordelen zal, dat hij het aardrijk zal oordelen. Alle mensen, de levenden die dan nog leven zullen, en de doden die allang gestorven zijn. Dus over alle mensen, vanaf de rechtvaardige Abel af, tot aan de laatste toe die voor de wederkomst van de Heer Jezus sterven zal, van al diegenen zal hij het oordeel gaan uitspreken. Mannen, vrouwen, ja, ook kinderen. Ook kinderen zal hij oordelen. Zeker waar. Hij zal over ieder het vonnis strijken. Denken we daar wel eens aan? Denken we daar nou wel eens aan? Dat hij verordend is om dat te doen. En dat hij straks de troon zal bestijgen, de troon waar hij toch al zit, bij de Vader, om van daar af recht te spreken over alles wat goed en kwaad is, door ons gedaan. We moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen, om weg te dragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Wat we met ons denken gedacht hebben, wat we met onze mond gesproken hebben, de vuile woorden die uit onze mond zijn gegaan, het zal allemaal in het gericht komen. En dat is zeker, gemeente, dat is zeer zeker het geval. Daar moeten we ernstig rekening mee houden. Doen we dat wel? Doet u dat? Of zegt u, dat zal allemaal wat loslopen, dat zal allemaal makkelijk wezen, daar zal de Heere God wel heel spoedig mee klaar zijn. Hij zal alle mensen worden immers zo zalig, want God is liefde, hè? Dat hoor je ook allerwegen, daar komt niks voor kijken. Dat gaat allemaal vanzelf wel, dat zal allemaal wel voor elkaar komen. Nou, gemeente, hij zal komen om te oordelen. Over u, over jou en over mij. En zijn oordeel zal rechtmatig zijn. Dat zal niet zijn een oordeel van aanneming des persoons. Zij zal niet zeggen van, ik zal die dominee Schreuders wel eens even vrijspreken, want ja, die heeft zoveel gepreekt of zo. Nee, gemeente, dat zal die echt niet gaan zeggen. Dat zal die echt niet gaan zeggen. Daar moet ik niet op rekenen. En daar reken ik ook niet op. Dat hij dat over mij zal vrijspreken. Ik mag hopen dat hij van mij zal zeggen dat ik de zijne was. En daar mag ik ook wel weet van hebben. Dat ik de zijne ben. En dat hij mij op grond van zijn bloed, van zijn kostbare bloed vrijspreken zal. Ja, dat mag ik wel weten en hopen. Hè? Hopen met een grondig verlangen en een heilige wetenschap. Hè? Weet u dat ook? Dat als u voor de rechterstoel komt, dat het dan goed is. En niet omdat u het wel goed vindt, maar omdat hij het goed vindt. Omdat hij degene is bij wie geen aanneming des persoons is. Hè? De Heere trekt niet zomaar de een voor boven de ander op geen enkel gebied. Ook niet in die grote dag der dagen. Niet. Daar is hij te rechtvaardig voor om dat te doen. Hè? De Heere zal een eerlijk vonnis vellen. En dan staat er nog wat achter. En dat vind ik eigenlijk het mooiste van onze tekst. Dat erachter staat, en hij heeft ons geboden dit en dat te doen. Deze geven getuigenis al de profeten. Dat een iegelet die in hem gelooft, vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Daar geven al de profeten van het Oude Testament getuigen van. Een wolk van getuigenis er dus. Al die profeten van het Oude Testament, we hebben het vanmorgen al gehoord, dat die profetieën zo oud waren. Al van zoveel eeuwen. Nou, zo zien we het hier weer. Die profeten, die hebben getuigd. Die geven nog steeds getuigenis. En want we lezen ze nog, die profeten. Die geven nog steeds getuigenis. Al de profeten, alle profeten spreken ervan dat een ieder die in hem gelooft, een ieder. Zie je wel, geen onderscheid des persoons. Geen aanzien des persoons. Een ieder die gelooft. Een ieder die gelooft. Vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Vergeving van zonde. Ja, daar moeten wij het allemaal van hebben. En als je vergeving van zonde wil hebben, dan moet je je zonde aan de Heere belijden. Dat is nogal duidelijk, hè? God vergeeft de zonde niet allemaal maar zomaar automatisch. Die zegt niet, nou ja, van die mensen heb ik nog nooit iets gehoord, dus dat zal wel goed zitten. Nee, nee. Vergeving van zonde ontvangt degene die met zijn zonde tot hem komt. En dan ook een iegelijk die in hem gelooft, die zich aan hem overgeeft. Hè? In hem geloven, dat wil zeggen, meer dan alleen maar hij bestaat wel. Nee, dat wil zeggen, ik geef mij aan hem over en ik vertrouw mijzelf aan hem toe. Hè? Dat is geloven, een iegelijk die in hem gelooft, zal vergeving der zonde krijgen door zijn naam. Ook dat staat er nog weer bij. Door zijn naam. Door de naam van Christus. Zoals we dat vanmorgen ook benadrukt hebben. Het draait om Christus. Ook in de dag van het oordeel. Dan draait het om Christus. Er zal geen mens veroordeeld worden die hij heeft vrijgesproken. Die hij heeft vrijgekocht. Hij van wie de zonde afgewassen zijn door zijn bloed. Die zullen allen vrijgesproken worden in het hoogste gericht. Die zullen heen gaan in vrede. Vrede door het bloed van het kruis. Nu en in de dag der dagen. Deze geven getuigenis al de profeten dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Die vergeving, lieve mensen, die moeten wij inderdaad ontvangen. Ontvangen. En die kunnen wij ook ontvangen, niet naar onze verdiensten, dat weet u allemaal al lang. Dat is al zoveel keren vanaf de kansel verkondigd, dat dat niet door onze verdiensten zal kunnen. Maar alleen door zijn naam. Omdat zijn naam daar borg voor staat. En die naam is Jezus Christus. De gekruisigde en opgestane Heere. Van hem moet je het hebben. De rechter die je straks oordelen zal, die moet nu al jouw redder wezen. Want als hij nu al jouw redder is, dan zal hij straks ook, als hij rechter is, ook dan jou vrij spreken. Ook dan jouw redder zijn. En hij zal je verlossen van de toekomende toorn, zegt Paulus in een van zijn brieven, die ons verlossen zal. Van de toekomende toren. Amen. We zingen op Psalm 117. 117. Laten wij danken en bidden. Heer, heb dank voor het woord dat verkondigd is op deze zondag, vanmorgen en vanavond. U hebt ons weer voedsel gegeven voor onderweg, om onze tocht door dit leven te kunnen voortzetten. En wilt u maar geven, Heer, dat het woord van u echt voedsel is geweest voor onze ziel. En wij bidden u, Heere, of u wilt zegenen de verkondiging die heeft plaatsgevonden. En of u ons volgende week zondag weer opnieuw in uw huis wilt brengen. Dat we er dan allemaal nog zullen zijn. We weten dat nooit zeker. Maar Heere, we bidden u. Mogen wij ons dan toch allen weer schikken onder het woord van u, de Heere. Heere, wees ons nabij en goed in de komende week. Bewaar ons voor het kwaad, voor de zonde allermeest. Ook voor een dood die onverzoend zou zijn. O Heere, dat we ons zouden haasten omwille van ons leven. Om die vrede van u te vinden. Om de weg des vredes te vinden die Cornelius verkondigd werd. In Jezus Christus door hem. Heere, wees er zo zijn met alle zieken, met alle die het kwaad en moeilijk hebben. Wees met uw volk Israël, het volk door u vanouds verkoren. Het volk dat nog steeds uw volk is, want uw beloftenissen zijn onwrikbaar. Die zullen altijd blijven bestaan. O God, wij bidden u. Ontferm u over dat volk en ook over alle volkeren der aarde. Want we hebben het gehoord. De muur is weg. Er is geen onderscheid meer tussen Jood en Griek. Ook al hebben de Joden een groot voordeel gehad in het woord dat hun van oude dagen af verkondigd is. En daarin ook dat ze nog steeds uw volk zijn. O God, wij bidden u voor hen en voor de volkeren waar het woord van het evangelie nog steeds verkondigd wordt. En laat dat ook in Israël maar gebeuren, omdat de mensen Christus leren kennen. Want dan pas ben je ook als Jood veilig en zeker als je in Christus Jezus wordt gevonden. Wilt u geven, Heere, dat zij u zullen zoeken. En ook wij. En dat we in hem geborgen mogen zijn voor eeuwig en altoos. Dat bidden wij u uit enkel genade, om Christus wil. Amen. Tot slot zingen we Psalm 87, vers 3 en 4. 87, 3 en 4. Gaat nu heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.